Ik wil u uitnodigen, voor zover dat kan, om te gaan staan. En als het te lang duurt, gaat u maar rustig zitten. Hemelse Vader, ons hart is geraakt door dat wat we gehoord hebben vanmorgen. Telkens als jullie samenkomen, zegt uw woord, heeft een ieder iets. Wat hebben we vanmorgen voor u meegebracht, Heer? Ik dank u met deze broeders en zusters, jongeren en ouderen, voor wat u door Lydia ons vanmorgen hebt laten horen van wat er ver weg van ons gebeurt. Een land in diepe duisternis, Heere, en het lijkt erop dat Noord-Korea langzaam de deuren opendoet. En Heer, dan mogen we bidden, een volk dat in diepe duisternis zit, ziet een groot licht. Heer, zend uw licht en uw waarheid over dit donkere gebied. Heer, en zegen in bijzonder de mensen die u daar lief hebben gekregen en de werkers. Tegelijkertijd wil ik u danken voor de andere zuster die vertelde over de nacht van gebed. Heer, wilt u zo in ons werken, dat we zonder uitzondering, hetzij thuis of in die bijeenkomst, samen u zullen aanroepen in de nacht van 1 op 2 juni. En niet alleen dan, maar ook in andere momenten. Heren, aan hen die gevangen zitten, die gemarteld worden, die gedood worden, simpelweg alleen omdat ze u boven alles lief hebben. Ik wil u ook danken voor het getuigenis van, als ik het goed heb onthouden, van Laura. Mercy Ships. Heren, dank u dat u zo mensen, jonge mensen, in het hart legt om dienstbaar te zijn. U bent gekomen, Heer Jezus Christus, vanuit de hemel om in onze armoede af te dalen. En ons arme mensen zo rijk te maken dat we, zoals we het met dit laatste lied gezongen hebben, dat uw liefde ons maakt dat we gaan zingen. Dat we gaan prijzen, dat we u gaan aanbidden, te midden van de gebrokenheid van ons bestaan. Zo wil ik u danken, Heere, dat we uw woord mogen gaan lezen. Uw woord wat van zichzelf zegt, het is levend, het is krachtig, het is duidelijk, scherp. Het schift gedachten, overleggingen, Heere, en het maakt dat we open en eerlijk in het leven komen te staan, te midden van alle onrecht, van alle oneerlijkheid. Heere, wil zo door de krachtige inwerking van uw Heilige Geest dat woord bij ons binnenbrengen. Dat we in die verbondenheid met u en met elkaar in de komende week mogen gaan ondervinden dat u ons draagt van dag tot dag. Geprezen zij uw wonderbare naam, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, halleluja, amen. U mag gaan zitten, u mag ook blijven staan. Ik wil heel graag een stukje met u lezen vanuit het woord van God. En ik moet u zeggen, vannacht, te middernacht, heb ik de Nova van mei en juni digitaal doorgenomen. Twee dingen die me geraakt hebben, en dat wil ik toch even zeggen. Dat is vanuit bladzijde 11, u hebt dat natuurlijk allemaal al gelezen, u weet wat er staat. Dat gaat over het kinderwerk. En dan staat er, als iedereen gesetteld is, doen we een rondje langs de velden. Wat heb je meegemaakt in de afgelopen week? En toen dacht ik aan 1 Korinthe 14 vers 26, wat ik in het gebed geciteerd heb. En ieder van u heeft iets meegebracht vanmorgen. U hebt wat in de collectezak gedaan, dat is prima, maar dat bedoelt het woord van God niet. Maar wat mooi dat het vanmorgen zo werd ingevuld door Lydia en hoe heet jij? Hoe? Lieneke, ook met een L, en Laura, de drie L's. Nou, mooi. Ja, prachtig. En toen dacht ik, nou, dat ga ik, voordat ik begin met de preek, ga ik dat doen. Want het kan zomaar zijn dat er iemand is die echt iets op zijn hart heeft. Nou, dat hebben jullie al vervuld. Het tweede wat me aansprak, dat is het getuigenis van Mirjam Zijlstra. Is ze ook in ons midden vanmorgen? Is ze bekend bij u? Is ze net weggegaan? Ach, oh, naar de kinderen. En ik moest denken aan Moederdag. Wat mooi, waar zit degene die de zangdienst leidde, dat je gebeden hebt om voor mensen die, vrouwen die geen moeder zijn, of zelfs mensen die geen moeder meer hebben, of niet kennen. Ik sprak ooit, jaren geleden, in de evangelische gemeente in Spoorzicht in Winterswijk, en ik had een prachtige preek, tenminste dat denk ik dan, over Psalm 139. En u weet ook wat daar staat, denk ik. Heer, u doorgrondt en kent mij. Gij zag mij al in de moederschoot. En ik had de preek af en ik had een heel koor meegenomen. En die gingen een lied zingen. En een van de jonge vrouwen uit het koor, die stapte voordat dat lied gezongen werd naar voren. En toen zei ze, dit heeft mij zo geraakt vanmorgen. Dat is niet om mij, maar om wat God doet. Want ik ken mijn moeder niet. Nou, dat kwam binnen bij de gemeente op dat moment. Misschien nog wel meer dan mijn preek. Broeders en zusters, wat mooi dat we zo gemeente van Jezus Christus mogen zijn. En dat zijn liefde, te midden van jou, van u of mijn gebrokenheid, het maakt dat we toch gaan zingen. Want wat deden Paulus en Silas? Waar deden ze dat? In de tempel? Yes. Maar wat... Wat mooi is, de Bijbel zegt juist in de sores, in de diepste, binnenste kerken, de ruggen opengeslagen, simpel en alleen omdat ze Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan hebben verkondigd. En ze gingen bidden en God loven en prijzen. De omstandigheden zijn ook vaak in ons leven er niet zo dat we vanzelf God gaan prijzen. En wat mooi... Dat u, jij en ik het niet alleen hoeven te doen met elkaar, maar vooral door de krachtige werking van de Heilige Geest. Nou, dit is de inleiding op de Bijbellezing. De familie De Vries, ik zeg het maar vast, die gaan zo weg, want die hebben een andere bediening. Dan mag u vrij gaan, maar u kunt de preek na afloop op internet luisteren. Maar mooi dat we u mochten ontmoeten vanmorgen. Welk stukje gaan we lezen? Filippenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Ik nodig u uit om dat met mij op te zoeken. Ach, het staat er al. Is dit de NBG-vertaling? Heel goed. En heb je die andere vertaling ook? Oh ja. Oh, dat gaat nog uitgebreid worden. Nou, het wordt u makkelijk gemaakt... Paulus, Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Filippenzen 1, hoofdstuk 1, vers 1. En diaken, tezamen met hun opzieners en diaken. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen, met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vers 6, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat hij die in u, in jou, in mij een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten tot... Een andere vertaling zegt, tot op de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken, spreek voor mij dan ook vanzelf. Omdat ik u op het hart draag. Dat gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht, alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult ge rein en onberispelijk zijn, tegen, oftewel op de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid. Welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Ik wil dat gij weet, broeders, zusters, dat hetgeen mij wedervaren is veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in mijn gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Heer heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed, onbevreesd, het woord van God te spreken. Er zitten hier veel jonge mensen, die zijn niet zo vertrouwd meer met de NBG-vertaling, denk ik. Dus ik ga het ook nog lezen voor jullie, maar voor ons allemaal uit de eigen tijdse vertaling, Het Nieuwe Leven. En dan vanaf vers 3. Telkens als ik aan jullie denk, dank ik God. Als ik voor jullie bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die jullie hebben gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Vers 6. Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat hij onder u begonnen is zal voltooien. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers, of ik nu gevangen zit, of in vrijheid het geloof in Jezus Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade die God mij bewijst. God weet hoe ik naar u verlang met de liefde van Christus Jezus. Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult u op de dag van Christus Jezus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is. En uit geheel uw doen en laten blijken dat u dankzij Jezus Christus Gods wil doet. Daarvoor moet God geëerd en geprezen worden. En het volgende wil ik graag met jullie delen. Broeders en zusters, alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. Allen hier, ook de soldaten, weten dat ik vanwege mijn geloof in Christus gevangen zit. En door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen. Op de een of andere manier heeft God mijn geduld door hem bemoedigd, met als gevolg dat ook zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. Tot zover de lezing vanuit het woord van God. Gemeente van Jezus Christus, met u, met jou wil ik kort nadenken, tenminste proberen, over dit stukje. Onder het onderwerp, het thema, verbondenheid. Als we dit stukje lezen, dan ontdekken we dat er tussen de schrijver, een geroepen dienstknecht van God, en de gemeente te Filippi, ik weet niet of je dat ook nog kunt laten zien, dat kaartje. Dan heb je een beetje een indruk waar Filippi ligt. Ja, daar komt hij aan. Hé, die is helder. Ja, ik heb er met de hand wat bijgeschreven. Filippi ziet u, Troas, als u wilt weten hoe Paulus en Silas en Timotheus uiteindelijk de overtocht hebben gemaakt, dan nodig ik u uit Handelingen 16 te gaan lezen. Ze willen het evangelie in Klein-Azië brengen en dan staat er wat er bijna nooit in de Bijbel voorkomt, dat de Heilige Geest tot twee keer toe hun verhinderde om daar het evangelie te brengen. En waarom dan? Omdat Paulus, Silas, Timotheus moesten oversteken naar Filippi, de stad waarin het eerst op het Europese vasteland het evangelie van Jezus Christus gebracht moet worden. U ziet het wel, Griekenland, Albanië, Athene, het is in het noorden van Griekenland tegen Bulgarije aan. Nu is het maar eventjes, maar toen was het een hele reis. Het kaartje mag blijven staan, mag ook weer weg. Maakt niet uit, maar dan heb je een beetje indruk dat Paulus en Silas, doordat ze verhinderd werden door de Heilige Geest, uiteindelijk de overtocht hebben gemaakt. En wie ontmoeten ze daar het eerst? Wie van u weet dat? Ze is hier vanmorgen met haar naam al op het podium geweest. Een van de drie L's. Lydia. En wie was Lydia? Ja, een welgestelde vrouw. Waarschijnlijk een Joods iemand. En Paulus en Silas, zij weten zich geroepen om het woord van God overal te brengen. En ze gaan op de Sabbat naar de rivier. En ze verwachten daar een gebedsplaats te vinden. En die vinden ze. En Lydia is daar, die wordt met name genoemd. En dan staat er zo mooi. En ik heb gebeden dat dat ook vanmorgen bij ons, bij u en bij jou en bij mij gebeurt. Want dat is elke keer weer opnieuw. Dan staat er zo mooi in Handelingen hoofdstuk 16. De Heere opende haar hart. Kent u dat in uw leven? Ken jij dat? Hoe jong of hoe oud u ook bent. Dat God je hart gaat openen voor zijn woord. Want dat woord is levend. Het is krachtig. Het is scherp. En de psalmist zegt het al in psalm 119. U mag zelf uitzoeken welk vers. Dat hij het woord van God. Uw woord berg ik in mijn hart. Dat is niet in, letterlijk in je hart, maar in je innerlijk, in wie je bent. En dan staat er zoiets moois achteraan. Eigenlijk ook weer niet. Opdat ik tegen u niet zonde. Misschien worstel jij wel met een bepaalde zonde. Ik ga gewoon naast je zitten, want dat ken ik ook in mijn leven. En elke keer dient het zich wel aan. Nou, hier heb je een heel goed advies vanuit het Oude Testament. En tegelijkertijd vanuit het Nieuwe Testament. Neem het woord van God tot je. Laat door de Heilige Geest het woord in je hart, in je innerlijk geplant worden. Dan krijg je power. En dan ga je tegen die verleiding, die zonde. Dan ga je tegenin met de woorden van God. Wat deed Jezus in de woestijn? Er staat zo bijzonder in Lucas hoofdstuk 4. Jezus nu vol van de Heilige Geest. Waar ging die naartoe? Wij zouden zeggen, dan gaat hij naar de tempel om God te aanbidden. Nee, door de geest van God werd Jezus naar de woestijn geleid. En wat gebeurde daar? Daar werd hij verzocht, beproefd. En hoe verdedigde Jezus zich? Tot drie keer toe vindt u in Lucas 4, dat ze zo mooi staan, er staat geschreven. Hij beriep zich op het woord van God. En de apostel Paulus schrijft aan Timotheus, een jonge broeder die te Efeze te werk is gesteld. Dit is een betrouwbaar woord. Het is niet in een uithoek geschiet. Het is door enorm veel mensen gezien. Ooggetuigen, daar is ons geloof op gebaseerd. En wat mooi, dat Lydia daar tot geloof komt, dat ze haar huis ter beschikking stelt, dan zie je het geloof in Jezus Christus laat je niet zitten waar je zit. Dat hebben we van Lydia, van Lieneke en van Laura gehoord vanmorgen. Dat hoorde u ook vanmorgen vanuit het woord van God. Mijn leven is anders geworden toen de Heere mijn hart opende voor zijn woord, voor zijn liefde. En ik werd letterlijk van achter de koeien weggeroepen naar Pastoraal Centrum Zaren. Dat is nu dik 40 jaar geleden. En door Gods genade, ik heb het zelf niet bedacht, ben ik nog steeds betrokken bij het Pastoraal Centrum Zaren. En broeders en zusters, wat is het gave om te ontdekken dat God in de gebrokenheid van ons bestaan met zijn alles overtreffende liefde en genade en vrede binnenkomt. En dan zien we in dit stukje dat er sprake is van een diepe verbondenheid. Ik hoop dat u dat geproefd hebt vanmorgen. En als u het nog niet geproefd hebt, dat u het thuis in de komende week opnieuw gaat lezen. Ik heb een column, die heb ik uitgeknipt uit een blad. En daar schrijft Henk Stoorvogel, waarschijnlijk ook wel een klein beetje bekend hier. Hij is voorganger, medevoorganger in Zwolle. En hij schrijft liefde voor het woord. Want, zo zegt hij, zo schrijft hij, volgens Joodse rabbijnen heeft elk Bijbelvers zelfs wel 70, hoort u het goed, 70 verschillende interpretaties. Nou, vanmorgen hoorde u er maar één van mijn kant. En de volgende keer hoort u het weer van een andere broeder, uw eigen voorganger, of van een andere gastspreker. Maar zoveel diepte zit er in het woord van God verborgen. En dan ga je daar niet over discussiëren. Dat doen wij heel makkelijk, ook vooral in Friesland. Oh, sorry. Maar ook in Twente, hoor. Familie de Vries, tot ziens, hè. Veel zegen. Ik zal de groeten overbrengen aan uw dochter Jannie. Ja, die komt bij ons in de gemeente in Enschede. Ja, mooi. Dat is ook een verbondenheid. Maar dan zie je dat woord van God, dat verandert ons leven. Dat zet ons leven op een ander spoor. En dat wil niet zeggen dat je allemaal letterlijk van achter de koeien weggeroepen moet worden. Maar dat je je taken en je werk kan doen. Op de plek waar God jou geroepen heeft. Maar op een andere manier. En zo mooi dat je ziet dat er een verbondenheid is tussen de oude dienstknecht van God die gevangen zit in Rome en de gemeente te Filippi. Moet je even bij stilstaan. Gevangen zitten, omdat je in Jezus gelooft. En je schrijft aan de gemeente te Filippi, verblijd u in de Heere. Dat vindt u in hoofdstuk 4, vers 4. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Heere. Niet in jezelf, niet in de omstandigheden, maar in de Heere. Dat tilt je boven de omstandigheden uit, ook vandaag. Dat zien we ook op Pastoraal Centrum gebeuren. Dat zien we ook in de gemeente van Jezus Christus gebeuren. Naast dat er heel veel gebeurt wat eigenlijk anders zou moeten. Wat is het gaaf dat die oude dienstknecht schrijft. Ik zit hier gevangen. Denk toch aan mij. En kom me toch halen. Niks van dat alles. Vindt u dat niet wonderlijk? Hij noemt het even, maar hij wijt er niet over uit. Wat zou u schrijven? Wat zou jij schrijven als je in de gevangenis zou zitten? Alleen, simpelweg, omdat je in Jezus gelooft en dat erkent en beleidt. Wat zou je schrijven aan de gemeente te Lemmer? Als je daarover nadenkt, dan kan dat niet anders. Het is door een mens geschreven. Dat moet van de Heilige Geest van God zelf komen. En wij mogen het vandaag lezen, ter harte nemen. En, zo zegt ook het vierde hoofdstuk in vers 8 tot en met vers 10, als ik het goed heb, het in toepassing brengen. Dat is nog even iets meer dan ontvangen en luisteren. Dat is het omzetten in de praktijk van je dagelijks bestaan. Vind je dat makkelijk, jongeman? Niet echt, hè? Nee. Eerlijk, hè? Ik weet nog dat je hier gedoopt werd. Dat je een krachtig getuigenis gaf. Vergeet dat nooit. Bij mij is dat al meer dan 40 jaar geleden. Broeders en zusters, elke keer opnieuw moeten we ons laten vullen door het woord en door de Heilige Geest. Anders raken we uitgeblust. En dan verachteren we in de genade. Dat kent u denk ik allemaal wel een stukje bij ondervinding. Als God in je leven de eerste plaats krijgt, dan wil ik niet zeggen dat het allemaal glorie, halleluja, prijs de Heer is. Maar dan gaat God door jou heen. Dat goede werk wat hij begonnen is, gaat hij mee verder aan de slag. En dan ga je daar zelf, maar ook anderen, iets van laten proeven, laten bemerken. En daarom zegt hij in vers 6, en dat is een belangrijke tekst, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u, in jou, in mij een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot op de dag van Christus Jezus. Gelooft u dat, broeders en zusters, heel persoonlijk? Ik denk, ik zal jou aankijken, want je kijkt naar beneden. Ja. Daar is moed voor nodig. Uit jezelf zul je het niet redden, maar doordat God in jou zijn werk doet, geeft de Bijbel ons een garantie van morgen. Voor het eerst, of misschien wel voor de duizendste keer. En die garantie hebben we nodig, dat steunt ons. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2, daar staat, God is in ons leven begonnen. Dat lezen we hier in Filippenzen. En daar staat dat hij onze leidsman is. Dus hij is de grondlegger. Hij is de leidsman en wat is die nog meer? Wie het weet mag het zeggen. Wat staat er? De voltooier, degene die het echt helemaal perfect klaarmaakt. Niet eerder dan tot op de dag van Christus Jezus. Ik heb een oom gehad en die zei op een bepaald moment, die was zo vol van het woord en prachtig om te zien. Ik heb al 3 weken niet gezondigd. Ik zei, dan doet u het nu. Nou, dat was een afgang voor mij, maar het raakte hem behoorlijk. Een lieve oom, hij is al lang bij de Heer. Maar laten we alsjeblieft voorzichtig zijn met de dingen die we uitspreken. En dat we ons relateren steeds weer vanuit het woord van God en daarmee aan de slag gaan. Broeders en zusters, wat is het mooi dat God ons een garantie geeft. En dat hij met ons, met u, met jou, ondanks de omstandigheden die soms bizar kunnen zijn, dat hij tot zijn doel gaat komen. Dat je het einddoel van je geloof, de zaligheid van je innerlijk, van je ziel, mag bereiken door Gods genade. Vanuit de verbondenheid die God met jou, met u en met mij is aangegaan. Niet op grond van onze werken, maar doordat zijn liefde en zijn genade zo geweldig groot en goed zijn voor u, voor jou en mij, maar ook voor de mensen die we in de komende week zullen gaan ontmoeten. Wat valt er veel te zeggen over dit stukje? En misschien denkt u wel, nou, je mag wat mij betreft wel stoppen, maar ik begin nog maar net. Maar ik zal u aanmoedigen om uzelf, om jouzelf, deze week bij dit stukje gewoon opnieuw steeds weer te bepalen. En het herlezen, opnieuw lezen. Want dan zie je dat daarin gesproken wordt aan de heiligen in vers 1, die in Christus Jezus zijn. U, jij en ik. Wij zijn uit onszelf echt niet heilig. Ook al denkt u dat misschien soms wel in bepaalde opzichten, net als mijn oom. Maar wij zijn vanuit onszelf geneigd, en dat is lastig om te zeggen, dat willen we liever niet horen, maar geneigd naar het verkeerde. En God is in ons een goed werk begonnen en dat neigt naar het goede. En dat goede, dat zegt God van, dat is heilig. Hij is in ons degene die het heiligt. Ik wil niks zeggen over andere kerken, maar toen wij net getrouwd waren, konden we niet op Zaron wonen. Daar werkten we toen allebei. Er was nog geen plek. En we kwamen in Glanenbrug, een klein dorpje aan de Duitse grens bij Enschede, aan de Zwarte Weg te wonen. En het was daar echt zwart. Zwart van de zonde. En God plaatste ons daar. En het wonder is, wij hadden een benedenkamertje, het was niet luxe, het was gemeubileerd met alle kleuren van de regenboog. Maar we hebben daar een grandioze tijd gehad. En boven ons, de bovenverdieping, was verhuurd aan een pastoor die in Denemarken zijn hele leven gediend had. En die met pensioen of emeritaat was. En we kregen contact met de buren, maar ook met de pastoor en zijn huishoudster. En hij nodigde ons uit als jongstel om bij hun een kopje koffie te komen drinken. Nou, dat hebben we gedaan en in de gang begon het al. Wij kwamen binnen en daar hing een heiligenkalender. Weet u daar iets van? Nee? En ik keek de pastoor aan en zei, wat is dat dan? Ik zeg, ja, dat zijn mensen die allemaal goede dingen hebben gedaan. Maar die zijn al lang dood en die zijn door de paus heilig verklaard. En ik keek hem aan. En ik was toen nogal vurig van geest. Ik zei, er staat een heilige voor u. Nou, dat was raak. Ik zei, niet in mezelf, maar omdat Gods woord dat zegt. Als God in je zijn werk begint te doen, dan word je geheiligd. Dan word je apart gezet. Nou, daar hebben we een heel gesprek over gehad. Mooi, waardevol. Even om uit te leggen van dat God ons in Christus heiligd en geheiligd heeft. En dat hij ons genade en vrede toewenst. En dat we zien dat in vers 3 staat, ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk, immers in al mijn gebeden. Wat mooi, hè? Dat Paulus komt tot dankzegging als hij denkt aan de gemeente te Filippi. Ik hoorde een hele bekende voorganger onlangs een keer zeggen, als ik aan sommige gemeentes denk, ga ik niet danken, maar janken. Ja, dat kwam even binnen. Dat zegt iets over wat er soms in gemeentes gaande is. En we hoeven ons niet te verheffen, Of denken dat wij het allemaal zo goed doen. Er is nog veel te leren. Maar er is iemand, een dienstknecht van God, die aan de gemeente denkt en voor hun dankt en voor hun bidt. En hoe doet hij dat? Met blijdschap. Hoe bid jij nou voor de gemeente hier? Hoe bidt u? Zit daar ook een stukje vreugde in verborgen? Het is zo mooi, Henny, dat mag ik best wel zeggen. Dan word je weer even wakker, sorry. Ja, ik ben altijd heel direct. En in sommige gemeentes mag ik dan ook niet weer komen, maar dat maakt me niet uit. Ja. Wat hebben we een diepe verbondenheid, Henny? Dat is het thema van morgen. En die verbondenheid, waar is die begonnen, Henny? Op Zaron. Als u daar nou meer van wilt weten, dan ga ik niet straks, want ik ga straks met Henny mee, maar een andere keer Henny eens bevragen. Van wat Zaron voor haar heeft betekend. En dan bedoel ik niet ons, maar wat God via Zaron in jouw leven heeft uitgewerkt. En daardoor hebben we een hele diepe verbondenheid gekregen. En wat er elke week op de gebedsavond in Balk gebeden, naast voor Balk en de gemeente hier, ook voor Zaron. Dat bind je samen. De familie Twijnstra, wat hebben we geen verbondenheid met elkaar. En ik bedoel niet om mensen in het voetlicht te zetten, maar dat bind je samen. Dat geloof in Jezus Christus, dat samen kunnen bidden en dat met blijdschap te midden, ook van jouw omstandigheden, nog steeds met elkaar te kunnen doen. En wat is die blijdschap? De reden daarvan is wegens je deel hebben aan het evangelie. Een ernstige vraag. Heb jij deel aan het evangelie van Jezus Christus? Hebt u deel gekregen aan het evangelie van Jezus Christus? Het doet soms heel veel pijn als je met mensen in contact bent, soms in je eigen gezin, die nog geen deel hebben aan het evangelie van Jezus Christus. Die nog geen deel hebben aan het geloof in Hem. En daardoor, zo leert ons de Bijbel, dat is ook niet leuk om te zeggen, toch moeten we het zeggen, staan we buiten de gemeenschap met God. Ik zou me geen raad meer weten als ik buiten de gemeenschap met God zou moeten leven. Want Hij legt met mij, met ons, door zijn Zoon Jezus Christus, de verbinding. En wij mogen die verbinding met Hem door genade aangaan. En dan ontstaat er deel hebben aan de boodschap van het evangelie. Dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor mijn ellende, voor jou en mijn zonde. En dat hij in ruil daarvoor, door de kracht van zijn opstanding, ons het leven tot in eeuwigheid aanbiedt. En dan mogen we door genade zeggen, dank u wel Heer, dat u niet dood bent gebleven, dat u uw bloed hebt gegeven, maar dat u opgestaan bent en dat diezelfde opstandingskracht, het is eigenlijk bijna niet te geloven, zo zegt Efeze 1 vers 19, dat diezelfde opstandingskracht in u, in jou, in mij zijn werk wil doen. Geven we de geest van God, het woord van God, geven we de Heer zelf die ruimte om zijn werk in ons te mogen voortzetten. En dan zie je in vers 7 die verbondenheid nog weer opnieuw benadrukt. Zo te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf. En waarom dan? Omdat ik u op het hart draag. Nou, ik kom nog niet zo heel lang in Lemmer. Ik denk een jaar of 7 of iets langer. En maar 1 of 2 keer per jaar, dat is ook meer dan genoeg. En ik vind het een verschrikkelijk eind. Maar ik heb u lief gekregen, niet om mezelf te verheffen, maar er is een verbondenheid ontstaan. Dan zie je er naar uit om het woord van God opnieuw te mogen delen hier in Lemmer. Maar ik kom ook in gemeentes waar ik al meer dan 30 jaar kom. En daar ligt die verbondenheid soms nog een graadje dieper. Broeders en zusters, zo mogen we door Gods genade met Hem in verbinding staan en van daaruit met elkaar. 1 Korinthe 1 vers 9 zegt het zo mooi, God is getrouw. Die u geroepen heeft, die u, jou en mij geroepen heeft. Waarom? Tot gemeenschap, intiem contact, samen zijn met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Heb je vanmorgen die gemeenschap, die intimiteit? Misschien wel tijdens het melken van de koeien of op een andere plek. Heb u die tijd ook beleefd vanmorgen? Ik heb een heerlijke tijd in de auto gehad. Ik heb thuis niet veel gebeden, dat moet ik u eerlijk zeggen, maar onderweg des te meer. En was het gaaf dat je zo die gemeenschap met God mag ondervinden. Zoals Lydia vertelde, dat ze dat gewoon met ogen open hebben gedaan. Nou, dat heb ik ook gedaan, dat zult u begrijpen vanmorgen. Maar voor jullie was het een hele heftige ervaring, maar wel een bijzondere, diepe ervaring. En dat je dan ook nog mag horen dat God gebeden hoort en ook verhoort. Dat is helemaal magnifiek. Daar mag je naar uitzien. De psalmist zegt het al in psalm 5 vers 4. Heere, des morgens leg ik het u voor. En wat staat er dan achteraan in de NBG-vertaling? En zie uit. Dat is leven in verwachting. Niet in de eerste plaats, Jezus komt terug. Daar geloven we ook in. Die verwachten we ook. Maar hoe gaat God zich in de dag waarin jij 's morgens alles aan de Heer voorlegt, hoe gaat Hij zich kenbaar maken? Door jou heen, in jezelf en voor anderen. Hij draagt hun op het hart, broeders en zusters. Dat is zo'n intense verbondenheid die overstijgt familiaire relaties. Dat ken ik uit mijn eigen familie. En dat is soms aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant heel pijnlijk. Want je wilt zo graag dat ze deel zullen krijgen aan het evangelie van Jezus Christus. Gered worden. Waarvan dan? Moet ik gered worden? Ja, van een eeuwig gescheiden zijn van God. En daar door Jezus Christus in zijn dichte nabijheid gebracht te worden. Voor altijd, voor eeuwig, in de nabijheid van God te mogen zijn. O, welke vreugde om een kind van God te zijn. Hij draagt hun op het hart. En als laatste, er valt heel veel te zeggen nog, maar dat ga ik allemaal niet meer doen. Dan staat er zo mooi in vers 8, God toch is mijn getuige. Hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Maar dat staat mooi, hè. Jezus, hij zag de scharen. En hij werd, de scharen, dat wil zeggen, jongelui, de mensenmassa. En werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. Hij zag Jeruzalem. Hij weende over Jeruzalem. Morgen is het 70 jaar geleden dat de staat Israël is ontstaan. Die was er al lang, alleen toen werd het zichtbaar. En er zitten heel veel in- en outs aan. Maar de Bijbel leert ons dat God tot zijn doel komt met u. Met jou, met mij, met zijn kerk, zijn gemeente. Maar tegelijkertijd ook met zijn volk Israël. En met heel de schepping. In dat plan mogen wij uitzien hoe God zich verder gaat openbaren. En mogen we bidden voor de vrede, de shalom van Jeruzalem. En door wie wordt die vrede aangebracht? Door alle politieke leiders? Ik denk het niet, als we kijken op de ontwikkelingen is het heftig. Maar door Jezus Christus, de waarachtige vredevorst. Die zal vanuit Jeruzalem zijn vrede over heel de planeet, de aarde, uit laten gaan. Wat een gaaf toekomstperspectief. Alhoewel er eerst enorm veel tragedies zullen plaatsvinden. En Romeinen zegt daarover, de schepping zucht en is in barensnood. Dat helpt ons om te zien dat door die pijn, die weeën heen, er iets nieuws geboren wordt. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Broeders en zusters, er is een innerlijk verlangen bij de dienstknecht van God. Met innerlijke ontferming verlangt hij naar hen om hen te ontmoeten. Of het gebeurd is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, dat verlangen leeft er. En zo mogen wij ernaar uitzien hoe God zich met ons en met anderen verbindt. En we samen dat verlangen vervuld mogen zien in ons leven. En aan vers 9, dit bid ik. Hij bidt opnieuw voor hun, hij dankt voor hun. Maar hij bidt ook dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. In helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Dat is het verlangen. Waar de dienstknecht van God, waar het woord van God vanmorgen over spreekt. En ik hoop dat u daar met mij gewoon simpel en alleen kunt zeggen, amen. Gaan we dat doen? Amen. En de preek is nog lang niet af, maar hier stoppen we. Het muziekteam mag op het podium komen. En ik wil u heel graag aanmoedigen om, waar dat mogelijk is, twee liederen te gaan zingen. Als antwoord op de prediking. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Dat is die verbondenheid. En het tweede lied wat we gaan zingen, dat is even kijken als u het huis niet bouwt. En daarna is er ruimte. En ik hoop dat u daar en dat jij daar ook gebruik van zult maken om kort de Heer te danken en misschien voor iets te bidden wat je op je hart ligt. En daarna zullen we nog een lied gaan zingen en de dienst af gaan sluiten. 249 uit de opwekking.